Goedenavond, goed u allemaal weer te zien. Het wordt steeds duisterder in Dronten. Elke keer als ik hier ben is het duisterder. Maar geestelijk is dat hopelijk niet het geval. Ik heb een mooi schema, dat heb ik al vele jaren geleden gemaakt. En in mijn boek over de Hebreeënbrief verwerkt. En ik vind het altijd erg handig om dat erbij te houden. Want je kunt eindeloos stilstaan bij de details in één enkel vers, maar dat heeft als gevolg dat we vaak de grote lijnen niet zien. En ik vind het juist erg belangrijk in deze avonden dat we proberen de grote lijn van wat de schrijver ons te vertellen heeft, proberen te vatten. En of er dan hier of daar wat details blijven liggen, dat kan ook niet anders in het korte bestek. Wij gaan vanavond lezen uit Hebreeën. Vijf, ik lees meestal geloof ik het eerste stukje van dat wat we gaan overdenken. Ik kan natuurlijk niet dat hele stuk voorlezen, daar gaat de helft van de tijd al mee heen. Uit Hebreeën 5, en ik lees nog steeds uit de onvolprezen Telos-vertaling. De minst slechte van alle vertalingen. Want het blijft behelpen. Grappig, een Jood zou nooit op het idee komen om in een vreemde taal de Bijbel te lezen. Een moslim zou nooit op het idee komen om in een vreemde taal de Koran te lezen. Alleen christenen doen zoiets. De Naardense Bijbel. Maar dan moet je het nou meteen al zo moeilijk maken. De avond is nog maar net begonnen. Deze vertaling is in het Nederlands en de Naardense Bijbel is in het Naardens. Hebreeën 5. Vers, dat is ook de woorden die jij net al geciteerd hebt, vers 11. Over hem, dat is over Melchizedek, hebben wij veel te zeggen. Dat het moeilijk te verklaren is, omdat u traag bent geworden in het horen. Immers, terwijl u gezien de tijd leraars behoorde te zijn, hebt u weer nodig dat men u leert wat de elementen van het begin van de uitspraken van God zijn. En u bent geworden als zij die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Want ieder die melk gebruikt is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een klein kind. Maar het vaste voedsel is voor volwassenen, die door de gewoonte hun zinnen geoefend hebben om zowel het goede als het kwade te onderscheiden. Dit is ook weer zo'n inlas, zoals ik dat noem. Ik ga nog even weer het hoofdbetoog aangeven, maar af en toe wordt dat betoog van de schrijver onderbroken door zo'n inlas. En we hebben gezien hoe ongelooflijk veel belang de schrijver eraan hecht om te laten zien dat de Heer Jezus groter is dan alles waar deze Hebreeuwse mensen, deze Joden, aan gewend waren geweest in de Jodendom. Als zoon van God is hij groter of hoger dan de engelen en dan alle goden, zou je kunnen zeggen. Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2, als de zoon des mensen is hij groter dan alle mensen. Aan hem is het toekomstig aardrijk onderworpen. Hij is zelfs, en dat is voor een Jood wel heel veel gezegd, groter dan Mozes. Dat is al voldoende om de deur tot het verdere gesprek dicht te doen. Hij is ook groter dan Aaron. Nou laat ik eerst nog zeggen, groter dan Jozua, dat kwam ook in een inlas ter sprake, maar dan ook groter dan Aaron. En dat onderwerp neemt een hele grote ruimte in de brief. Jezus als hoge priester. Jezus is ook het ware offer. Die beeldspraak is dus nogal flexibel. Hij is het ware offer. Hij heeft zichzelf als offer gebracht. Dat hebben we al gelezen in hoofdstuk 2 vers 18. Maar hij is ook de hoge priester. En de hoge priester, die heeft eigenlijk een drieënlei taak in deze brief. De eerste taak is die van de voorbeden. Daar hebben we het over gehad in hoofdstuk 4. De hoge priester draagt de namen van Gods volk op de schouderstenen en op het borstschild. En zo brengt hij hen als het ware in herinnering bij God als hij in het heiligdom naar binnen gaat. Het tweede, dat had ik eigenlijk als eerste moeten noemen, dat noemde ik net ook al, is dat hij op grote verzoendag het offer brengt. Het jaarlijkse zondoffer zodat God weer een nieuw jaar met zijn volk verder kan als de zonden van het afgelopen jaar zijn weggedaan. Maar dat is een unieke bezigheid, doet hij maar één keer in het jaar. Terwijl die voorbeden is iets wat veel meer voorkomt, natuurlijk wat elke dag voorkomt in de bediening van de hoge priester. En dat doet de Heer Jezus ook. We hebben dat gezien in hoofdstuk 4. En nu komen we langzamerhand toe, maar nog niet helemaal, de volgende keer pas komt dat echt naar voren, aan de derde taak. En dat is de eredienst. Als wij eredienst daarover nadenken, dan denken we vooral natuurlijk aan de kerkelijke ruimte waar dat plaatsvindt. Maar eredienst gebeurt eigenlijk in het hemelse heiligdom. Dat gaan we zien in hoofdstuk 10. We hebben de vrijmoedigheid om in te gaan in de geest, in dat hemelse heiligdom. En we zullen al zien in hoofdstuk 8, maar dat is ook pas een volgende keer, dat Christus als het ware het hoofd is in onze eredienst. Het is in en door hem dat we God onze lof veranderen van lof, dank en aanbidding brengen. Dus hij brengt het zoenoffer, hij doet voorbeden en hij is de bedienaar in het heiligdom. Hij is degene die onze eredienst leidt. Ik zeg u iets wat ik misschien wel elke avond zeg. Wat ben ik blij met de Hebreeënbrief. Zo ontzettend veel dingen zouden we niet begrepen hebben als deze brief niet in de Bijbel stond. Ook over wat het nou betekent dat de Heer Jezus hoge priester is. Want de schrijver weet natuurlijk heel goed dat de Heer Jezus niet uit de stam van Levi afkomstig is. Hij kan helemaal geen hoge priester zijn. Hij stamt niet uit de familie van Aaron, hij stamt uit de stam van Juda. En dat betoogt de schrijver ook. Uit de stam van Juda komen helemaal geen priesters. Maar, zegt hij, en daar waren we zelf niet opgekomen, kijk nou eens naar Psalm 110. Daar lezen we dat God zegt tot de Messias, jij bent priester naar de ordening van Melchizedek. Nou, daar gaan we het direct verder over hebben. Maar de schrijver onderbreekt zijn betoog. Want hij zegt, het is moeilijk om uit te leggen. Dan kun je dat op allerlei manieren opvatten. Je kunt zeggen, nou, het is een ingewikkelde brief. Dus we hebben iemand nodig die het een beetje helder kan uiteenzetten. Ja, maar dit gaat niet over onze verstandelijke vermogens. Het gaat hier over een moreel probleem. De schrijver zegt als het ware, ik ben al wel bezig om jullie dat allemaal uit te leggen, maar jullie zijn traag om te horen. Komt het wel over? Niet omdat jullie niet intelligent genoeg zouden zijn, maar ben je wel geestelijk rijp genoeg? Kijk, als je een baby in het geloof bent, als je pas tot geloof bent gekomen, dan ben je een baby in het geloof. En als je dan melk tot je neemt, figuurlijk gesproken, de melk van het woord, hapklare brokken, dat is heel begrijpelijk. In elke evangelische boekwinkel kunnen ze je dat vertellen. De boeken waarin hapklare brokken worden geleverd, die gaan verreweg het meeste. En ingewikkelde studieboeken, die, zoals Ouweneel die schrijft, die lopen altijd een stuk minder. Dat kan ook weer samenhangen met het feit dat nou helemaal niet iedereen het vermogen heeft om ingewikkelde betogen te volgen. Maar het heeft ook te maken met een stukje geestelijke rijpheid. Dat moeten we toch ook tegen elkaar durven zeggen. Als je net tot geloof bent gekomen en je bent dan een geestelijke baby, no problem. Als je 10 jaar later nog bent, serious problem. Dat had niet gemoeten. Je had moeten groeien. Je had zelf eigenlijk een leraar moeten zijn. Dat is erg belangrijk in elke gemeente, of die nou evangelisch of reformatorisch is. Hoeveel doen we eraan om de mensen niet langer baby's te laten zijn, die afhankelijk zijn van de leiding in de gemeente, maar die zelf bijbelkennis ontwikkelen, stevig in hun schoenen staan, weten wat ze geloven en waarom ze het geloven. En dat niet alleen maar op gezag van anderen. Vroeger was dat natuurlijk steeds veel sterker. Maar vandaag is het nog steeds goed om daar de nadruk op te leggen. En zo zegt de schrijver hier ook, jullie hebben geestelijke rijping nodig. En die geestelijke rijping is dus niet een toenemen in intellectuele vaardigheden. Hij zegt hier, volwassen mensen, dat is hetzelfde woord als volmaakt. Maar je moet daar het verband steeds maar opmaken. Volwassen mensen, dat zijn mensen die door de gewoonte hun zinnen geoefend hebben om zowel het goede als het kwade te onderscheiden. Dat noemen we elders in de Bijbel wijsheid. Je hebt een heleboel intelligente mensen in deze wereld, maar niet zoveel wijze mensen. Intelligentie is het vermogen om ingewikkelde problemen te doorzien. Wijze mensen die hebben het vermogen om in bepaalde situaties te weten, wat moet ik nou doen, het goede of het kwaad. Wat is het goede en wat is het kwaad? Wat is wat God van me verwacht en wat niet? En dat is heel merkwaardig dat de schrijver zegt, om het echt te begrijpen wat ik zeg, moeten jullie geestelijk volwassen worden. Moet je wijs worden. In Job 28, vers 28 lezen we bijvoorbeeld wat praktische wijsheid is. Dat is Godvrezend te zijn en te wijken van het kwaad. Te weten hoe je het kwade moet vermijden en hoe je het goede kunt najagen. Dus hij doet een appel hier op zijn lezers. Hij zit niet te wachten op theologische commentaren. Hij zit ook niet te wachten op uitvluchten. Hij verlangt naar geestelijk volwassen mensen. Die kunnen begrijpen wat hij zegt. En als je dan verder gaat in hoofdstuk 6, dan die hoofdstukindeling is hoogst ongelukkig, dat moet ik even bij vertellen, die is niet geïnspireerd. Want eigenlijk gaat het betoog hier gewoon verder. Dan zegt de schrijver, we moeten eigenlijk nu eens afstappen van de beginselen van het geloof. Heel veel mensen denken dat het hier gaat over de beginselen van het christendom, en dat vraag ik me eigenlijk af. Deze vertaling zegt in vers 2, een leer van reinigingen. Maar veel vertalingen zeggen daar een leer van dopen. Als je dat zou moeten vertalen, dan gaat het hier over de allereerste beginselen van het christelijk geloof. Maar ik denk dat het correct is wat hier staat. Er wordt aan Hebreeën geschreven. En deze dingen zijn allemaal goed en die zijn voor ons ook belangrijk. Of het nu gaat over het eeuwige oordeel, of over de dodenopstanding, over handoplegging. Een leer van reinigingen, zoals we die kennen uit het Oude Testament, van geloof in God, dodenwerk. Dat zijn allemaal fundamentele zaken die een Jood net zo goed kent als een christen. Dus het zou kunnen zijn dat hij hier zegt, we moeten nou gaan groeien in de dingen die echt van het christelijk geloof zijn. Maar als u denkt, betekent dat we verder moeten komen dan de allereerste principes van het christelijk geloof, is ook best. Als je maar groeit. Als je dat niet doet en je staat niet stevig op je benen, dan heb je kans dat je zomaar afvalt. En deze verzen die nou volgen, hebben natuurlijk heel veel moeilijkheden opgeleverd. We hadden het de vorige keer al over de Dordtse synode. Nu is de herdenking dan toch ook echt begonnen. En een van de dingen die daar aan de orde kwamen, en de Dordtse leerregels schrijven daar ook over, dat is, kan een waarachtig gelovige ooit nog verloren gaan? Maar dit gedeelte spreekt daar helemaal niet over. Je kunt het ook niet als een bewijs gebruiken voor het een of voor het ander. Wij moeten zeggen, een christelijke belijder, die kan wel degelijk verloren gaan. Een meeloper, iemand die het christelijk geloof wel met de mond belijdt, maar daar innerlijk nooit deel aan gehad heeft, die kan wel degelijk afvallen. Er staat hier dat hij van die geestelijke dingen geproefd heeft, maar hij heeft nooit echt gegeten. Het moeilijkste lijkt nog te zijn dat er staat deelgenoten van de Heilige Geest. Dan denk je, dat gaat over echt bekeerde mensen, maar zelfs dat hoeft niet. Elk mens die opgroeit in een christelijke kerk of christelijke gemeente is een deelgenoot van de Heilige Geest. Hij is elke zondag op het terrein waar de Heilige Geest werkzaam is. Hij heeft deel aan die zegeningen van de geest, maar dan in de uiterlijke zin van het woord. Er staat hier niets in deze verse waaruit je zou kunnen concluderen dat een werkelijk wedergeboren mens ooit verloren zou kunnen gaan. En die kant sta ik dus aan de kant van de Gomaristen en niet van de Arminianen. Even dit voor de kenners onder ons. Maar evengoed is die waarschuwing wel heel erg op zijn plaats. Daar waren Joodse mensen die overgegaan waren naar, zo noemen we dat dan, naar het christelijk geloof. Eigenlijk een heel ongelukkige manier van zeggen. Ze waren tot inzicht gekomen wie de Heer Jezus was. Ze hadden de kern van het Jodendom leren kennen. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als overgaan aan andere godsdienst. Eigenlijk is dat een heel verkeerde manier van zeggen. Maar sommige van hen hadden dat uitwendig gedaan. Die waren met anderen meegelopen. En dat waren nou de eerste mensen die ook dreigden dat weer kwijt te raken. En weer terug te keren in het Jodendom om aan de vervolgingen of andere soorten van beproevingen te ontkomen. En dan zegt de schrijver, als je dat doet, denk erom, er is niet een soort reserve-evangelie. Ik kan niet zeggen van, vrienden, als jullie de boodschap die jullie gehoord hebben afwijzen, Nou ja, ik heb voor jullie nog wel ergens een reserve-evangelie. Misschien kunnen jullie daar wel genoegen mee nemen. Nee. Dat is de keiharde boodschap. Voor zulke mensen is geen bekering meer mogelijk. Dat betekent niet dat meelopers die afgeleiden niet weer hersteld zouden kunnen worden. Ik denk dat iedereen van ons zelfs wel voorbeelden kan waar dat gebeurd is, gelukkig. Maar ik denk dat de schrijver veel meer wil zeggen. Luister, als je het evangelie afwijst, denk dan, dan sta je verantwoordelijk tegenover de Heere God. Dan kun je niet zeggen, nou ja, dat jodendom van mij zal wel genoeg zijn. Nee, je hebt het heel bewust afgewezen, terwijl je het kende. Dat is totaal wat anders dan iemand die eigenlijk nooit echt het evangelie gekend heeft. En om die reden in het jodendom is gebleven. Dus dat is een hele ernstige boodschap. En tegen de tijd dat je allemaal zit te sidderen op je stoelen, zegt hij ineens, maar geliefden, in vers 9, wij zijn wat u betreft overtuigd van de betere en met de behoudenis verbonden dingen, ook al spreken wij zo. Dus eigenlijk zegt hij, die dingen gebeuren onder jullie, maar jullie die deze brief van mij lezen, daar kan ik me niet van voorstellen dat jullie er ook bij horen. Ik ben wat jullie betreft overtuigd dat het wel goed zit. Maar intussen heeft hij toch zijn boodschap wel even gebracht. Want het is toch mogelijk dat er ook onder hen zijn die in dat gevaar verkeren om af te vallen. En dat is wel mooi, bedacht ik zo toen ik dat weer las. Waarom is hij daarvan overtuigd? De schrijver was niet zo erg evangelisch. En soms moeten wij dat ook niet zijn. En ook niet zo reformatorisch trouwens. Want wij zouden hier misschien verwacht hebben, waarom ben ik van jullie van betere dingen overtuigd? Omdat jullie duidelijk beleden hebben dat de Heer Jezus jullie heiland en Heer is, dat hij voor jullie zonde gestorven is enzovoort. Dat is wat we graag uit iemands mond horen. En dat is ook mooi als iemand dat kan betuigen, daar gaat het niet om. Maar de Heer Jezus zegt al, aan de vruchten ken je de boom. Je kunt nog zo'n mooi getuigenis geven met je lippen, maar uiteindelijk komt het erop neer wat jouw geloof voortbrengt. En dat is wat je hier vindt. God is niet onrechtvaardig om uw werk te vergeten en de liefde die u betoond hebt voor zijn naam, doordat u de heilige gediend hebt en dient. In sommige kringen wil men aantonen bekeerd te zijn door een lang bekeringsverhaal van 2 uren te vertellen. Het komt nog steeds voor. Ik ben er niet van onder de indruk. Aan het eind van die 2 uur, als ik het al zo lang volhoud, dan zeg ik aan de vruchten ken je de boom. Je hebt een mooi verhaal verteld. Waar zijn de vruchten? En die kunnen er best zijn, daar gaat het niet om. Maar dat is het. The proof of the pudding is in the eating. En dat is hier ook heel sterk. Dus niet alleen maar geloven in de Heer Jezus, niet alleen maar een mooie belijdenis met je mond. Waar zijn de praktische daden die daaruit voortvloeien? Denk daarom. Dat zie je altijd bij geestelijke strijd. We hebben altijd de neiging om daarbij zwart-wit in de reactiehouding te schieten. De katholieken zeiden misschien wel wat al te sterk dat je door goede werken in de hemel kan komen. En wij zeiden nee, het is alleen door het geloof. Maar daar zeg ik dan wel bij, maar dan wel een geloof dat vrucht draagt. Zoals Paulus zegt in Galaten 6, een geloof dat, Galaten 5, een geloof dat door liefde werkt. Dus je wordt behouden door geloof alleen. Je wordt gerechtvaardigd door het geloof alleen. Maar dan moet het wel een echt geloof zijn. Dat is zo simpel als ik weet niet wat. En of het een echt geloof is, dat blijkt uit de vruchten. Niet alleen maar uit de mooie dingen die men zegt. God vergeet dat niet. Dus ik vertrouw erop dat het met jullie wel goed komt. Maar dan moet je wel tot het einde toe met dezelfde ijver volhouden. Gomarus zegt, dat doet de Heere God, die zorgt voor jou, dat je tot het einde toe blijft volhouden. Arminius zegt, nou, daar moet je zelf toch ook wel je best voor doen. Dat kan alleen maar door de kracht van Gods geest, maar dat verandert niks aan jouw verantwoordelijkheid om ook je best te doen. Nou, dat is eigenlijk wat de schrijver hier ook zegt. En dan moet je je best doen om wel tot het einde vol te houden. Dat je dat niet kan zonder de genade van God en zonder de leiding van de Heilige Geest, dat is waar. Maar hij doet hier een appel op hun verantwoordelijkheid. En dan komt er nog iets moois bij. We moeten dus opgroeien tot geestelijke volwassenheid. En niet afvallen, maar juist steviger en steviger in de waarheid van Christus gefundeerd worden. En dan komt nog die kant van God. We hebben het net gehad over de verantwoordelijkheid. Maar nou, wat heeft God van zijn kant gedaan? God doet beloften. Hij heeft beloften gedaan via de aartsvaders. En die gelden dus in de eerste plaats voor deze Hebreeën. Dat zijn de nakomelingen, maar dat geldt uiteindelijk natuurlijk ook voor de geestelijke nakomelingen van Abraham, zegt Paulus in Romeinen 4. En God heeft niet zomaar wat beloofd. Wij beloven allemaal wel eens wat we niet nakomen. De kinderen zeggen dan, je hebt het zelf beloofd. Ja. Maar wij zijn maar zwakke ouders en we doen niet altijd wat we beloofd hebben. En nu zien we dat God dat wel doet. En de schrijver gebruikt daarvoor een heel merkwaardig argument. God heeft die belofte gedaan met eedzwering. Nou, dat weten we allemaal uit de praktijk. Als je op bepaalde momenten een eed moet afleggen, bijvoorbeeld als je een bepaald beroep aanvaardt, het beroep van de medicus, of een eed moet afleggen voor de rechter. Ik heb het één keer in mijn leven moeten doen. Als getuige optreden, of waar dan ook, dan worden je woorden daarmee extra bekrachtigd. Als je dan liegt, dan kun je een zware straf krijgen vanwege mijn eed. Dan zou je zeggen, ja, maar dat geldt toch niet voor God. Wie kan God nou ter verantwoording roepen? Nou, om het zo te zeggen, wij. Wij zouden zeggen, je hebt het wel beloofd, Heer God, maar hoe kunnen we nou zeker weten dat het waar is. Ik heb je de vorige keer vast al verteld dat binnenkort een boek van mij uitkomt over Israël. Het is wel een verschrikkelijk dikke pil geworden tot mijn grote schrik. Maar als je ook alles vertelt wat je weet over een onderwerp, dan wordt het soms heel dik. Dus het wordt meer dan 700 bladzijden. Ik schaam mij bij voorbaat dat u dat allemaal moet lezen, want dat moet u wel. Dat moet u wel. En dan gaat het ook over die belofte van God. Er zijn ook zoveel beloften van de Heere God voor Israël die nog steeds niet zijn waargemaakt. Dat is natuurlijk het boeiende, daar gaan we nou niet over uitweiden. Tenzij dat u daar straks meer over wil horen, maar dat is natuurlijk verschrikkelijk boeiend dat nog een heleboel van die beloften uitstaan. Dat is geen goed Nederlands geloof ik, maar die zijn nog niet vervuld. En toch zijn we er zo zeker van. Als God het gezegd had, zouden we wel zeker moeten zijn. God heeft het gezegd, klaar. Maar God heeft het ons makkelijker gemaakt door zelf een eedzwering erbij te doen. Nou, wij moeten daarbij zweren bij God. Maar God kan niet zweren bij iets dat hoger is dan hij zelf, want er is niks hogers. Dus hij zweert bij zichzelf. Of bij zijn naam, dat kun je ook lezen in het Oude Testament. Hij zweert dat hij Abraham zal zegenen en in Abraham, mogen we er wel bij zeggen, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Als u nou door de rondte loopt en u kijkt eens rond en u ziet mensen van allerlei kleuren en allerlei merken en allerlei godsdiensten, dan zegt u maar tegen uzelf, geen van die mensen kan ooit gezegend worden buiten Abraham om. Je zou kunnen zeggen buiten Christus om, maar daar gaat het nou even niet over. Dat is natuurlijk ook zichzelf, op zichzelf waar. Maar het gaat ook niet buiten Abraham om. Daarom gebruiken zowel moslims als joden ook die naam Abraham. Net als wij. Maar er is geen mens op aarde die uiteindelijk goddelijke zegen zal ontvangen buiten die Abraham. Het verbond met Abraham, zijn vriend. Nou, ik wil even weten of de reformatorische er ook weer zijn vanavond. Bevestigt hij van kind tot kind. Ja. Maar zo is het. Zo is het. En dat is uit een psalm. En dat is heel prachtig dat dat God zo gesproken heeft. Als je gaat twijfelen daaraan, dan denk je maar weer aan deze woorden. God heeft het zelf gezegd. Hij zegt het tot zijn volk. Alles wat ze ontvangen in de Heer Jezus, dat gaat niet buiten Abraham om. Paulus zegt het zo mooi in Galaten 3. Hè? In het zaad van Abraham worden jullie gezegend. Dat zaad in enkelvoud. Dat is typisch een rabbijnse manier van denken. Niet zaden, maar zaad. En dat is Christus. Dus als je zegt, je kunt niet buiten Abraham omgezegend worden, dan geldt evenzeer, je kunt niet buiten Christus omgezegend worden. Dat is ook zo. Maar uiteindelijk zegt hij tegen deze Hebreeën ook, wanhoop nou niet, hou vol tot het einde. Want God heeft over jullie belofte uitgesproken, al heel lang geleden. En die heeft hij met eedzwering bevestigd. En daar kan hij nooit op terugkomen. Wat is dat mooi. Nou, kijken we hier verder naar hoofdstuk 7. Want hoofdstuk 7, daar willen we echt naartoe. Dat is zo prachtig. Gaat het over Melchizedek. Aanschouwt nu, ik ga even naar vers. Het is lastig te zien hier wat voor verzen dit zijn. Vers 4. Aanschouwt nu hoe groot deze was. Zo begon hij ook hoofdstuk 3. Eigenlijk zegt hij dat als het over de Heer Jezus gaat. En het gaat hier eigenlijk ook over de Heer Jezus. Hij wil een paar dingen duidelijk maken. Hij wil duidelijk maken dat de Heer Jezus geen priester is naar de ordening van Aaron en Levi. Dat kon niet, want hij was niet uit die stam. Maar hij is hoge priester, hij is priester naar de ordening van Melchizedek. Zo heeft God dat in de psalmen al vastgelegd. Maar dat niet alleen, het gaat er niet alleen maar om dat er een orde is die naar deze Melchizedek is vernoemd, omdat hij de eerste was van die ordening. Maar ook dat Melchizedek in persoon een type is van Christus. In sommige kringen houden ze niet zo erg van de typologie. Nou, sommigen van ons zijn ermee opgevoed en wij zijn er dol op. En zeker als het Nieuwe Testament ons daarin voorgaat, en dat is natuurlijk in zo'n hoofdstuk als hier heel duidelijk het geval. Want alles wat de schrijver hier vertelt over Melchizedek, dat vertelt hij om duidelijk te maken, kijk, zo is het nou met Christus ook. Dus ik herhaal, naar de ordening van Melchizedek is hij priester, maar hij lijkt ook op Melchizedek. Nou, moet je nog bijzeggen, er is in die hele ordening, naast Melchizedek ook maar precies één priester. Dat is ook heel anders dan bij Aaron, maar ja, die mannen stierven en dan werden ze opgevolgd door een oudste zoon en zo ging dat eindeloos door. Elke keer werden ze vervangen. Maar in deze ordening is er maar één. Hij lijkt op Melchizedek, die is het model voor deze hoge priester, maar die leeft voor altijd. En er is dus maar één van. En als je wil weten hoe hij eruit ziet, nou, dan kijk je naar het portret, kijk je naar Melchizedek. Koning van Salem, priester van God Allerhoogste. Hij ging Abraham tegemoet toen hij van het verslaan van de koningen terugkeerde en hem zegende. Als je dit verhaal leest in Genesis 14, dat is een beetje een vreemd verhaal. Midden in dat verhaal van Abraham en die strijd en zijn familieomstandigheden met Lot en alles. Hagar en Sarah. Dan komt ineens deze Melchizedek opduiken. En het bijzondere van die Melchizedek is, hij is van dezelfde soort. Hij is een gelovig mens. Hij dient de Heere God. Heere, Yahweh. Nou, hij wordt dan priester genoemd van de Allerhoogste. Maar hij kent diezelfde God. En Abraham is helemaal onder de indruk van hem. Deze priester komt naar buiten. Abraham komt terug, doodmoe, van het verslaan van de vijanden. En hij heeft al die mensen die gevangen genomen waren weer bevrijd. Lot hoort daar ook bij. En dan komen ze langs Salem en wie komt er naar buiten? Een hele optocht uit die stad. De koning, dat zie je meteen. En die heeft een heel gezelschap bij zich. Brood en wijn brengen ze aan Abraham en zijn familie. Nou, de schrift vertelt niet wat er allemaal in Abraham omging en of hij wist met wie hij te maken had. Maar hij voelde wel onmiddellijk dat deze man boven hem stond. En de schrijver hier maakt daar ook gebruik van. Want die Melchizedek, zegt hij, zijn naam betekent, Melchizedek, betekent koning der gerechtigheid. Nou, zegt de schrijver, dat is Christus ook. Salem betekent vrede, dus hij was koning van Salem, oftewel koning van de vrede. Nou, dat is Christus ook. En dat gaat dan natuurlijk nog veel verder. Er staat dat hij zonder vader was, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde van leven. Nou moet je nou werkelijk aannemen dat Melchizedek zo'n uitzonderlijk mens was, dat hij geen ouders had en geen stamboom en geen begin van bestaan en geen einde. Nee, natuurlijk niet. Dat is helemaal niet nodig om dat te veronderstellen. Wat om gaat is, dit is de manier waarop hij gepresenteerd wordt. Hij komt zomaar uit de lucht vallen, bij wijze van spreken. Hij is er. En hij is er onmiddellijk in al zijn waardigheid die hij van God heeft ontvangen. En de schrijver benadrukt die dingen om te zeggen, maar bij de Heer Jezus is het wel letterlijk zo. Als God de Zoon, als mens is wat anders, maar als God de Zoon had hij geen ouders. Geen stamboom. Als God de Zoon is hij mens geworden en als zodanig priester geworden. Maar hij lijkt Melchizedek in al deze dingen op de Zoon van God, zegt het einde van het derde vers. Die Melchizedek, die komt daar naar buiten alsof hij de hele eeuwigheid daar al gewoond heeft. En hij verdwijnt weer de stad in, alsof hij daar de hele eeuwigheid zal blijven. Nou, de schrijver zegt dat om duidelijk te maken. Kijk, zo is het nou met de Heer Jezus. En weer zegt hij als het ware tegen de Joden, denk erom. Wie is de grootste van die twee? Abraham of Melchizedek? Melchizedek natuurlijk, ga ik direct nog even toelichten. In dezelfde zin is Jezus groter dan Abraham. Nou, hij heeft al tegen heel wat Joodse schenen geschopt. Jezus groter dan Mozes. Dat is al voldoende om het gesprek tot een einde te brengen. Groter dan Jozua, groter dan Aaron. Jezus is groter dan Abraham, Isaac, Jacob, de aartsvader. Ja. En dat komt tot uitdrukking in twee manieren. In de eerste plaats, Abraham brengt aan deze Melchizedek tienden van al wat hij heeft, wat hij heeft buitgemaakt. Dus 10% van de hele buit gaat naar deze koning. Dat is op zichzelf natuurlijk al heel merkwaardig. Want je zou opnieuw zeggen, hoe kent hij deze man? Hoe weet hij wie dat is? En waarom heeft hij zoveel respect voor hem? Waarom brengt hij hem dit als gave? Dat wordt ons niet verteld, maar dat moet betekenen dat Abraham in deze Melchizedek een zeer bijzondere dienstknecht van God heeft gezien die als koning en priester boven hem stond. Abraham was geen van beiden. En dat bewijst hij door tienden te betalen. En omgekeerd, Melchizedek zegent Abraham. Dan wil ik niet zeggen dat wij elkaar niet zouden kunnen zegenen, maar in het algemeen denk je daarbij vooral aan ambtelijke zegen. Degene die boven de andere staat, die spreekt de zegen uit. Dat kan verbonden zijn met het ambt van oudsten of ouderling of voorganger. Maar in elk geval, dat is het argument dat de schrijver ook gebruikt. Melchizedek was groter dan Abraham, want hij zegent Abraham en de grotere zegent de kleinere. En hij ontvangt tienden van Abraham. Dan gaat hij nog een stapje verder. En dat is wel helemaal een argument waar je wel een beetje je fantasie bij moet gebruiken, maar dat voor die rabbijn heel gewoon was. Hij zegt, in de lendenen van Abraham was zijn achterkleinzoon aanwezig. Wacht, is dat, klopt dat wat ik zeg? Nou, het gaat waarschijnlijk nog wel een stukje verder. Levi, dat klopt al vrij aardig. In Abrahams lendenen was als het ware Levi al aanwezig, figuurlijk gesproken. Bijzondere gedachte, dat als we nog tijd van leven hebben, dat al onze achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen al in onze lendenen aanwezig zijn, mannen. Ons ganse nageslacht wordt daardoor God al gezien. Maar dat betekent dus ook, zegt de schrijver, dat Levi, die in de lendenen van Abraham was, dus ook zijn respect betuigde aan Melchizedek. Dus daaruit, en dat is zijn conclusie, Melchizedek is dus hoger dan Levi. Oftewel, de ordening van Melchizedek is hoger dan de ordening van Levi en Aaron. Dat hoge priesterschap van Christus is dus hoger dan dat van Aaron. Bewijs gesloten. Typische rabbinale manier of rabbijnse manier van redeneren. In de rabbijnse geschriften kun je dat veel vaker tegenkomen. Maar hier zien we dat ook in het Nieuwe Testament. De Heilige Geest sanctioneert dat. Dat je op die manier die dingen mag uitwerken. Hij is groter dan Levi, groter dan Aaron. En dus is Christus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester is geworden, groter dan Aaron. Dat is al heel wat. En nou, we hoeven niet op al die details te wijzen. Bovendien, ik heb geloof ik op allemaal al gewezen. En tenslotte in vers 9 wordt dus ook Levi erbij gehaald, die nog in de lendenen van zijn vader was toen Melchizedek deze tegemoet ging. En dan komt er nog een stukje, dat is het laatste stukje voor vanavond. In vers, even kijken of ik het goed doe. Ja, vers 11 tot 19. Waarin hij zegt dat Levitisch priesterschap, dat was niet volkomen. Hij zegt zelfs, de wet heeft niets tot volmaaktheid gebracht. De wet, dat is de Mosaïsche wet, dat is de Torah. En dat lezen ze zo makkelijk. En een heleboel christenen denken ook dat die Torah in Christus afgeschaft is. Maar even zo goed moet je toch wel bedenken dat die Torah door God gegeven is op de Sinaï. Gaf God dan iets onvolkomens? Iets onvolmaakts, iets dat bij nader inzien moest worden gecorrigeerd, zoals je wel eens een maatregel kan treffen, die blijkt dan niet zo goed uit te pakken, en later dan verbeter je die maatregel. Nee, de Torah Daarvan zegt Paulus in Romeinen 7, de wet is heilig, rechtvaardig en goed. God zelf gaf hem. En toch ontbreekt er iets aan. Dat ligt niet aan God. En God wist ook dat dat eraan ontbrak. En als ik u vertel wat dat is, dan ziet u ook dat dat geen nalatigheid is. Geen tekort. Maar het is wel waar. Aan het Jodendom dat op zichzelf door God gegeven is en volmaakt is in zichzelf, omdat God volmaakt is, ontbrak één ding. En dat is Christus. Christus is het sluitstuk. Die hele Torah ontleent haar zin aan de persoon van Christus. Die hele Torah ziet vooruit naar hem, wijst op hem. En hij vervult elk onderdeel ervan. Al die offers in de Torah verwijzen uiteindelijk naar het ene ware offer van Christus. De priesterdienst in de Torah verwijst uiteindelijk naar diegene die waarachtig dat priesterschap zal vervullen. Dat is wat de schrijver bedoelt. Hij zegt, wat jullie ontvangen hebben in het Jodendom, dat is van God gegeven. Dat is op zichzelf niks mis mee, maar het is niet compleet. Dat kon ook niet compleet zijn, want Christus was nog niet gekomen. En dit is een van de moeilijke dingen in het gesprek met het Jodendom. Er is niks mis met de Torah. En die is ook helemaal niet afgeschaft. Maar hij is incompleet. Wat eraan ontbrak is Christus. En dat moesten ze hier zien en dat moesten ze leren accepteren. Er staat een andere priester op en hij is degene die de waarachtige verzoening brengt. Hij is degene die het werkelijk in orde maakt tussen Gods volk en God zelf. En daarom moest er een verandering van priesterschap komen. Nogmaals, niet als correctie op de Torah, want die is van God zelf. Maar God zelf had dat alles zo voorzien. Hij zelf heeft de Torah aan zijn volk gegeven, maar hij wist dat hij pas haar vervulling zou vinden in Christus. En de psalmen geven dat al aan. Daar wordt gesproken over die Messias naar de ordening van Melchizedek. En zo ontstaat het, zo treedt er dan op, zegt de schrijver, een nieuwe priester. Dat kan niet. Dat kan niet anders. In het nieuwe bestel is er ook verandering van priester. De volgende keer hopen we dat nog verder te zien. Die priesters vervingen elkaar steeds. Ze waren sterfelijk. Christus niet. Hij is wel gestorven als mens, maar hij is opgestaan. En krachtens zijn opstanding is er sprake van een eeuwigdurend priesterschap. En vooral ook, die priesters moesten ook voor zichzelf offers brengen. Deze priester niet. Die heeft het niet nodig om voor zichzelf offers te brengen. Hij is zelf het waarachtige offer. Hij is zelf ook volmaakt in zijn eigen persoon. En die laatste woorden voor vandaag, die zijn dus best pittig voor de Jood. In vers 18, want er is enerzijds een afschaffing van het vroegere gebod wegens zijn zwakheid en nutteloosheid. Nog eens, als je nou maar nooit denkt dat dat kritiek is op God zelf. Alsof God een zwak en nutteloos iets gaf. Nee, hij gaf iets wat nog niet af was. Nou, maar een rare vergelijking die in mijn hoofd opkomt. Het was als een Lego huisje waar nog even de topsteen aan ontbrak. Je keek naar het huisje. Het is prachtig in zichzelf, alles erop en eraan. Maar er ontbrak nog één steen. En die ene steen is bepalend voor het hele aanzien van het huisje. Iemand heeft het, een theoloog heeft het dus zo geschreven. Er is heel veel discussie geweest ook over het oude bestel en het nieuwe bestel. Het Jodendom was perfect op één ding na. Christus dat ontbrak eraan. En dat is precies wat het is. En weer zie je de kracht van het betoog van de schrijver. Als jullie dat kwijtraken, heb je niks meer. Kijk, als je een Jood bent die dat gewoon nog nooit gezien heeft. Die nog vastzit in het Jodendom en daarbij blijft. En van die christenen niks wil weten. Oké, daar kun je nog begrip voor hebben. Maar jullie ogen zijn ervoor geopend, jullie hebben het gezien, jullie hebben het aanvaard, jullie hebben het omhelst. Jullie hebben beleden, dit is het, dit is die sluitsteen voor dat hele bestel. In Christus krijgen al die dingen hun zin en betekenis en zonder dat is het zwak en nutteloos en der verdwijning daarbij, zoals we in hoofdstuk 8 zullen lezen. Dat is een groot verschil. Als jullie het gezien hebben en je geeft het dan op. Ik denk dat ook wel eens bij christenen. We hebben allemaal zulke christenen wel gekend. Ik ken ze tenminste wel. Die als jongere personen vurig in de dienst van de Heer stonden. Gewerkt hebben in zijn koninkrijk. Actief zijn geweest. Het evangelie hebben verkondigd. En op een bepaald moment bleef er niets van over. Hoe dat kan, dat laten we nou maar in het midden. Er kunnen allerlei oorzaken van zijn. Ze zijn het volledig kwijt. En dat is 100 maal erger dan wanneer je het evangelie ten diepste nooit gekend hebt. Dat is de ernst van de boodschap hier. Christus is het antwoord. En nogmaals, een Jood die tot geloof in de Heer Jezus komt, die verandert niet van godsdienst. Dat is een groot misverstand bij de Joden zelf. Maar dat is een misverstand dat wij hen hebben aangepraat. Een Jodendom die overgaat tot het christendom, dat is een verschrikkelijke uitspraak. Dan zeg je tegen hem, je moet jouw godsdienst verlaten en overgaat tot een andere godsdienst. Nee, een Jood die tot erkentenis komt van de Heer Jezus als zijn Messias, die is tot de essentie en de vervulling van zijn Jodendom gekomen. En de Messiasbeleidende Joden van vandaag, die willen zich ook geen christenen noemen, juist om dit misverstand te voorkomen. Die zeggen, wij zijn Joden, wij leven als Joden, maar we hebben de vervulling van ons Jodendom gevonden in Jezus de Messias. En ze zeggen ze nog liever Yeshua HaMashiach, op zijn Hebreeuws, om zo dicht mogelijk hun nabijheid bij het volk Israël te benadrukken. Vandaar dat voor orthodoxe Joden, die Messiasbeleidende Joden, vaak ook de ergste tegenstanders zijn. Met christenen willen ze nog wel praten, maar die Messiasbeleidende Joden, daar kunnen ze niet meer naartoe voeten. Nou, ik ben zo geschrokken de vorige keer dat ik over tijd ben gegaan, dus dan gaan we het hier nou maar bij laten, want ik ben zeer benieuwd wat jullie straks allemaal voor vragen en opmerkingen daaraan willen koppelen.